This is the University of Cambridge Local Examinations Syndicate, Cambridge International General Certificate of Secondary Education, June 2017 examination in Dutch. Paper 1, Listening. Deel 1. Oefening 1, vragen 1 tot en met 8. In dit deel van de toets ga je luisteren naar een aantal opmerkingen of korte gesprekken die je in Nederlandstalige landen kunt horen. Kruis bij elke vraag het hokje bij het juiste antwoord aan. Je hoort elke opmerking of kort gesprek 2 keer. Eline gaat met haar klas naar de dierentuin. Vraag 1. Eline's leraar zegt:
De bus vertrekt om 9 uur. Kunnen jullie om 9:15 op school zijn?
Hoe laat moet Eline op school zijn?
De bus vertrekt om 9 uur. Kunnen jullie om 9:15 op school zijn?
Hoe laat moet Eline op school zijn? Vraag 2. Eline zegt:
Ik kom vroeg. Ik wil voorin de bus zitten.
Waar wil Eline zitten?
Ik kom vroeg. Ik wil voorin de bus zitten.
Waar wil Eline zitten? Vraag 3. De leraar zegt:
Vergeet je jas niet. Het wordt koud.
Wat moet Eline meenemen?
Vergeet je jas niet. Het wordt koud.
Wat moet Eline meenemen? Vraag 4. Eline zegt:
Mijn lievelingsdier is de leeuw. Hij is mooi en sterk.
Wat is Eline's lievelingsdier?
Mijn lievelingsdier is de leeuw. Hij is mooi en sterk.
Wat is Eline's lievelingsdier? Vraag 5. Het begint te regenen. Eline zegt:
Regen vind ik niet erg, maar ik houd niet van harde wind.
Wat vindt Eline niet leuk?
Regen vind ik niet erg, maar ik houd niet van harde wind.
Wat vindt Eline niet leuk? Vraag 6. De klas gaat iets eten. De leraar zegt:
Ik neem friet. Wat nemen jullie?
Wat wil de leraar eten?
Ik neem friet. Wat nemen jullie?
Wat wil de leraar eten? Vraag 7. De leraar zegt:
We gaan eerst nog naar het winkeltje. De bus komt over 30 minuten.
Wat gaat de klas eerst doen?
We gaan eerst nog naar het winkeltje. De bus komt over een half uur.
Wat gaat de klas eerst doen? Vraag 8. Eline zegt:
Ik wil nog een boek over dieren kopen.
Wat wil Eline kopen?
Ik wil nog een boek over dieren kopen.
Wat wil Eline kopen? Oefening 2, vragen 9 tot en met 15. Je gaat twee keer luisteren naar Pieter. Hij vertelt over zijn gezin. Beantwoord de vragen door een kruisje in het juiste hokje te plaatsen of door een kort antwoord in het Nederlands te geven. Halverwege is er een korte pauze. Je hebt eerst even de tijd om de vragen door te lezen.
Ik ben Pieter en ik ben 15 jaar. Ik kom uit een groot gezin. Ik heb 3 broers en 2 zusjes. Mijn jongste zusje is net geboren. Ze is pas 5 weken oud. Het is heel leuk om weer een baby in huis te hebben. Ik ben de oudste van de kinderen. Daarom help ik veel. Vooral nu. Dan kan mijn moeder lekker uitrusten. Ik kook een paar keer per week. Vaak maak ik soep. Dat vinden we allemaal lekker. 'S Ochtends, na het ontbijt, breng ik mijn broertjes naar hun school. Daarna fietsen mijn oudste zus en ik naar onze middelbare school in de stad.
Je hoort nu het gesprek voor de tweede keer.
Ik ben Pieter en ik ben 15 jaar. Ik kom uit een groot gezin. Ik heb 3 broers en 2 zusjes. Mijn jongste zusje is net geboren. Ze is pas 5 weken oud. Het is heel leuk om weer een baby in huis te hebben. Ik ben de oudste van de kinderen. Daarom help ik veel. Vooral nu. Dan kan mijn moeder lekker uitrusten. Ik kook een paar keer per week. Vaak maak ik soep. Dat vinden we allemaal lekker. 'S Ochtends, na het ontbijt, breng ik mijn broertjes naar hun school. Daarna fietsen mijn oudste zus en ik naar onze middelbare school in de stad.
Deel 2. Oefening 1, vraag 16. Je hoort een interview met Jasmine over een onderzoek naar de lengte van mensen. Kruis het hokje aan bij elke juiste bewering. Kruis niet meer dan 6 hokjes aan. Je hebt eerst de tijd om de vragen door te lezen. Luister nu naar het interview.
Jasmine, jij hebt onderzoek gedaan naar hoe lang Nederlanders zijn. Wat heb je ontdekt?
Nou, het is heel interessant. We dachten dat lange ouders ook lange kinderen krijgen. Maar dat is niet helemaal waar. We keken naar mensen die ergens anders zijn geboren en naar Nederland zijn verhuisd toen ze klein waren. Het grappige is dat die mensen ook langer zijn dan hun familie die nog woont in het land waar ze geboren zijn.
Ligt het dus aan wat we eten?
We denken van wel ja. We weten dat Nederlanders van melkproducten houden, kaas, yoghurt en natuurlijk gewoon melk.
Maar dat is toch ook zo voor bijvoorbeeld de Fransen?
Dat dacht ik ook, maar wij eten veel meer melkproducten dan mensen uit andere landen.
Is dat altijd zo geweest?
Niet altijd, maar wel een lange tijd. Vroeger was water niet veilig om te drinken en melk was voor Nederlanders dus beter. We hadden genoeg koeien.
Hadden Nederlanders meer koeien dan andere landen?
Oh ja, veel meer. We moesten namelijk veel stukken land droogmaken. Dat werden polders. Er is geen betere grond voor gras en dus voor koeien. Vanaf 1850 zie je dat Nederlanders veel meer melkproducten gaan eten en drinken. Op dat moment gaan ze ook groeien en nu zijn ze de langste mensen van Europa.
Dat is grappig. Ik ben namelijk helemaal niet zo lang, zoals je ziet. Maar ik houd wel van melk en kaas.
Dat kan kloppen, maar daar kan ook een andere reden voor zijn. Wij kijken naar wat er met grote groepen mensen gebeurt. Niet naar één persoon natuurlijk.
Je hoort nu het interview voor de tweede keer.
Jasmine, jij hebt onderzoek gedaan naar hoe lang Nederlanders zijn. Wat heb je ontdekt?
Nou, het is heel interessant. We dachten dat lange ouders ook lange kinderen krijgen, maar dat is niet helemaal waar. We keken naar mensen die ergens anders zijn geboren en naar Nederland zijn verhuisd toen ze klein waren. Het grappige is dat die mensen ook langer zijn dan hun familie die nog woont in het land waar ze geboren zijn.
Ligt het dus aan wat we eten?
We denken van wel ja. We weten dat Nederlanders van melkproducten houden, kaas, yoghurt en natuurlijk gewoon melk.
Maar dat is toch ook zo voor bijvoorbeeld de Fransen?
Dat dacht ik ook, maar wij eten veel meer melkproducten dan mensen uit andere landen.
Is dat altijd zo geweest?
Niet altijd, maar wel een lange tijd. Vroeger was water niet veilig om te drinken en melk was voor Nederlanders dus beter. We hadden genoeg koeien.
Hadden Nederlanders meer koeien dan andere landen?
Oh ja, veel meer. We moesten namelijk veel stukken land droogmaken. Dat werden polders. Er is geen betere grond voor gras en dus voor koeien. Vanaf 1850 zie je dat Nederlanders veel meer melkproducten gaan eten en drinken. Op dat moment gaan ze ook groeien en nu zijn ze de langste mensen van Europa.
Dat is grappig. Ik ben namelijk helemaal niet zo lang, zoals je ziet. Maar ik houd wel van melk en kaas.
Dat kan kloppen, maar daar kan ook een andere reden voor zijn. Wij kijken naar wat er met grote groepen mensen gebeurt. Niet naar één persoon natuurlijk.
Oefening 2. Vragen 17 tot en met 25. Je hoort een gesprek tussen Carlos en Ellen. Carlos vertelt over zijn tuin. Het gesprek bestaat uit twee delen. Na elk deel van het gesprek is er een korte pauze. Eerste deel, vragen 17 tot en met 21. Elke zin bevat een stukje onjuiste informatie. Luister naar het gesprek en vul het juiste woord of de juiste woorden in het Nederlands. Je hoort dit deel van het gesprek twee keer. Je hebt nu even de tijd om vragen 17 tot en met 21 door te lezen. Luister nu naar Carlos en Ellen.
Carlos, vertel eens wat over jouw tuin.
Mijn tuin ligt op het water, want ik woon aan de haven. Normaal hebben mensen een vijver in de tuin, maar bij mij is het precies andersom.
Hoe ben je op het idee gekomen?
Nou, de burgemeester van onze stad klaagde over de vervuiling van de haven. Dat kwam door alle schepen. Toen bedacht ik dat we eigenlijk planten nodig hebben om dat gebied schoon te maken. Zo kwam ik op het idee van een tuin die op het water drijft.
En wat heb je toen gedaan?
Ik schreef de burgemeester een brief. Hij vond het geweldig toen ik vertelde over mijn plan. Als het werkt, wordt niet alleen de kwaliteit van het water beter, maar we krijgen ook meteen meer groen in de stad.
Je hoort nu het eerste deel van het gesprek voor de tweede keer.
Carlos, vertel eens wat over jouw tuin.
Mijn tuin ligt op het water, want ik woon aan de haven. Normaal hebben mensen een vijver in de tuin, maar bij mij is het precies andersom.
Hoe ben je op het idee gekomen?
Nou, de burgemeester van onze stad klaagde over de vervuiling van de haven. Dat kwam door alle schepen. Toen bedacht ik dat we eigenlijk planten nodig hebben om dat gebied schoon te maken. Zo kwam ik op het idee van een tuin die op het water drijft.
En wat heb je toen gedaan?
Ik schreef de burgemeester een brief. Hij vond het geweldig toen ik vertelde over mijn plan. Als het werkt, wordt niet alleen de kwaliteit van het water beter, maar we krijgen ook meteen meer groen in de stad.
Tweede deel. Vragen 22 tot en met 25. Je hoort nu het tweede deel van het gesprek. Ook dit deel hoor je twee keer. Beantwoord de vragen in het Nederlands. Je hebt eerst even de tijd om vragen 22 tot en met 25 door te lezen. Luister weer naar Carlos en Ellen.
De tuin is nu 2 maanden open. Is de kwaliteit van het water al beter?
Ja, de planten houden het water schoon en beschermen de vissen, die zo niet makkelijk gezien kunnen worden. De tuin ligt in een deel van de haven dat niet meer gebruikt wordt. De haven was vroeger alleen maar water en steen, waardoor er weinig vis zat. Ik hoop dat er door deze tuin meer leven in het gebied komt. Vissen, vogels. We zien nu al dat vogels het eiland hebben gevonden. En in de komende maanden gaan duikers kijken of er ook meer vissen zijn.
Dat klinkt allemaal erg spannend. Hoe gaat het nu verder?
Als alles goed gaat, dan wil de burgemeester in de komende jaren een extra kilometer van dit soort watertuinen aanleggen. Er zijn al andere steden die ons met veel aandacht volgen. Nederland heeft natuurlijk heel veel water. Dit zou dus een prachtige oplossing kunnen zijn om meer natuur te krijgen.
Je hoort nu de rest van het gesprek voor de tweede keer.
De tuin is nu 2 maanden open. Is de kwaliteit van het water al beter?
Ja, de planten houden het water schoon en beschermen de vissen, die zo niet makkelijk gezien kunnen worden. De tuin ligt in een deel van de haven dat niet meer gebruikt wordt. De haven was vroeger alleen maar water en steen, waardoor er weinig vis zat. Ik hoop dat er door deze tuin meer leven in het gebied komt. Vissen, vogels. We zien nu al dat vogels het eiland hebben gevonden. En in de komende maanden gaan duikers kijken of er ook meer vissen zijn.
Dat klinkt allemaal erg spannend. Hoe gaat het nu verder?
Als alles goed gaat, dan wil de burgemeester in de komende jaren een extra kilometer van dit soort watertuinen aanleggen. Er zijn al andere steden die ons met veel aandacht volgen. Nederland heeft natuurlijk heel veel water. Dit zou dus een prachtige oplossing kunnen zijn om meer natuur te krijgen.
Deel 3. Oefening 1. Vragen 26 tot en met 31. Je gaat 2 keer luisteren naar een gesprek tussen Ahmed, Inge en Peter. Zij vertellen over hun favoriete feest. Kruis het hokje bij het juiste antwoord aan. Halverwege het gesprek is er een pauze. Je hebt eerst even de tijd om de vragen door te lezen. Luister nu naar Ahmed.
Ik ben Ahmed en ik ben moslim. Mijn favoriete feest is Eid al-Fitr. Dat is het grote suikerfeest waarmee moslims het einde van de Ramadan vieren. Ramadan is de 9e maand van onze kalender. In die periode moeten we vasten. We mogen dan niets eten en drinken van zonsopgang tot zonsondergang. Hier in Nederland vind ik het moeilijk als de Ramadan in de zomer valt, want de dagen zijn zo lang. We zijn dan ook allemaal heel blij als de periode van vasten weer voorbij is. En dat vieren we dus met een enorm feest. We krijgen nieuwe kleren en er is heerlijk eten en drinken. Maar het leukste vind ik dat de hele familie bij elkaar komt. En natuurlijk is iedereen vrolijk. En jij, Inge?
Mijn favoriete feest is Pasen, want dan begint de lente hier in Nederland. Ik vind de kerst ook gezellig hoor, maar ik hou veel meer van de lente dan van de winter. Ik ben graag buiten. Je ziet de krokussen opkomen en die zijn zo mooi. Ik ben ook dol op chocola. Wij zijn thuis met ons vijven en mijn jongste broer is al 12. Maar toch gaan we elk jaar nog paaseieren zoeken. Pasen is altijd een goed excuus om net zoveel chocola te eten als je kunt vinden. We maken altijd veel zelf met grote feesten. Met de kerst bakken we kerstkransjes en voor Sinterklaas maken we pepernoten. Ik maak graag dingen van chocola. Bonbons lukken nog niet zo goed, maar vorig jaar hebben we zelf chocolade paaseieren gemaakt. We gebruikten echte eieren als vorm. Je laat de eieren dan heel voorzichtig leeglopen. Dan vul je ze met gesmolten chocola. Je zet ze in de koelkast en hopla, zelfgemaakte paaseieren. En jij, Peter?
Mijn lievelingsfeest is nog steeds Sinterklaas. Vroeger was het leuk vanwege de spanning en het geheimzinnige verhaal. Maar het feest blijft leuk vanwege de surprises. Dat zijn kleine cadeautjes die we op een grappige manier verpakt hebben. Je hoeft er bij ons thuis geen gedicht bij te schrijven. We kopen nooit dure cadeaus. Het gaat echt om de grapjes. We zijn allemaal creatief bij ons thuis, dus vaak maken we ook cadeautjes. Ik vind de periode die aan het Sinterklaasfeest voorafgaat ook altijd heel leuk. Iedereen is geheimzinnig aan het doen. Je mag opeens niet meer zomaar bij elkaar de kamer inlopen. Mijn ouders maken op 5 december allemaal lekkere dingen. Het is bij ons dus een groot feest dat de hele avond duurt. Oergezellig. Je hoort het gesprek nu voor de tweede keer.
Ik ben Ahmed. En ik ben moslim. Mijn favoriete feest is Eid al-Fitr. Dat is het grote suikerfeest waarmee moslims het einde van de Ramadan vieren. Ramadan is de 9e maand van onze kalender. In die periode moeten we vasten. We mogen dan niets eten en drinken van zonsopgang tot zonsondergang. Hier in Nederland vind ik het moeilijk als de Ramadan in de zomer valt, want de dagen zijn zo lang. We zijn dan ook allemaal heel blij als de periode van vasten weer voorbij is. En dat vieren we dus met een enorm feest. We krijgen nieuwe kleren en er is heerlijk eten en drinken. Maar het leukste vind ik dat de hele familie bij elkaar komt. En natuurlijk is iedereen vrolijk. En jij, Inge?
Mijn favoriete feest is Pasen, want dan begint de lente hier in Nederland. Ik vind de kerst ook gezellig hoor, maar ik hou veel meer van de lente dan van de winter. Ik ben graag buiten. Je ziet de krokussen opkomen en die zijn zo mooi. Ik ben ook dol op chocola. Wij zijn thuis met ons vijven en mijn jongste broer is al 12. Maar toch gaan we elk jaar nog paaseieren zoeken. Pasen is altijd een goed excuus om net zoveel chocola te eten als je kunt vinden. We maken altijd veel zelf met grote feesten. Met de kerst bakken we kerstkransjes en voor Sinterklaas maken we pepernoten. Ik maak graag dingen van chocola. Bonbons lukken nog niet zo goed, maar vorig jaar hebben we zelf chocolade paaseieren gemaakt. We gebruikten echte eieren als vorm. Je laat de eieren dan heel voorzichtig leeglopen. Dan vul je ze met gesmolten chocola. Je zet ze in de koelkast en hopla, zelfgemaakte paaseieren. En jij, Peter?
Mijn lievelingsfeest is nog steeds Sinterklaas. Vroeger was het leuk vanwege de spanning en het geheimzinnige verhaal. Maar het feest blijft leuk vanwege de surprises. Dat zijn kleine cadeautjes die we op een grappige manier verpakt hebben. Je hoeft er bij ons thuis geen gedicht bij te schrijven. We kopen nooit dure cadeaus. Het gaat echt om de grapjes. We zijn allemaal creatief bij ons thuis, dus vaak maken we ook cadeautjes. Ik vind de periode die aan het Sinterklaasfeest voorafgaat ook altijd heel leuk. Iedereen is geheimzinnig aan het doen. Je mag opeens niet meer zomaar bij elkaar de kamer inlopen. Mijn ouders maken op 5 december allemaal lekkere dingen. Het is bij ons dus een groot feest dat de hele avond duurt. Oergezellig. Oefening 2, vragen 32 tot 39. Je gaat 2 keer luisteren naar een interview met Mare. Zij is psycholoog. Beantwoord de vragen in het Nederlands. Er zijn 2 pauzes in het interview. Je hebt eerst even de tijd om de vragen door te lezen.
Hallo Mare, waar ga jij het vandaag over hebben?
Ik wilde het vandaag eens hebben over te hard werken. Toen mijn dochter Lotte gisteren thuis kwam, wilde ze meteen naar bed. Ze had ineens geen zin meer om de hond uit te laten en haar huiswerk te doen. Ze ging gelijk naar haar kamer en kwam niet meer naar beneden. Een paar uur later vertelde ze me dat het allemaal opeens te veel was. Je kent dat probleem wel. Je fietst zo snel mogelijk naar huis, omdat je zoveel te doen hebt. Je komt hijgend thuis en je besluit opeens dat je er genoeg van hebt. Je gaat in bed liggen en doet helemaal niets meer.
En helpt dat in bed liggen?
Nou, nee. Als je dan lang in bed gelegen hebt, vind je het vervelend dat je niks gedaan hebt. Dan voel je je weer schuldig.
Dat gevoel ken ik.
Ja. Het probleem voor veel jongeren is dat er tegenwoordig zo ontzettend veel mogelijkheden zijn. Je kunt op voetbal en ballet en schaatsen en rugby en gitaarles, noem maar op. En als je zo'n kind bent als Lotte, wil je ook overal de beste in zijn. Dat maakt het moeilijk voor haar.
Maar dat is toch logisch? Je hoort toch ook steeds dat je beter moet zijn dan anderen, want dan heb je kans op een betere studie of een betere baan?
Dat is precies waar iedereen bang voor is, ja. Dat je op een sollicitatiegesprek verliest van iemand die meer gedaan heeft dan jij. Maar volgens mij is het onzin. Als je namelijk altijd te hard werkt, gaat het op een goed moment fout. Als je te hard moet werken om een bepaalde baan te krijgen, is die baan niet goed voor jou. Dan word je ongelukkig.
Mag je nooit hard werken?
Natuurlijk wel. We moeten allemaal wel eens hard werken en we worden allemaal wel eens moe. Dat is helemaal niet erg als je iets wil bereiken. Het wordt pas een probleem als je voortdurend te veel wil presteren. Het is belangrijk dat je je ontspant en hoe je dat doet, dat is voor iedereen anders. Als je maar iets doet waarbij je je goed voelt.
Je hoort het gesprek nu voor de tweede keer.
Hallo Mare, waar ga jij het vandaag over hebben?
Ik wilde het vandaag eens hebben over te hard werken. Toen mijn dochter Lotte gisteren thuis kwam, wilde ze meteen naar bed. Ze had ineens geen zin meer om de hond uit te laten en haar huiswerk te doen. Ze ging gelijk naar haar kamer en kwam niet meer naar beneden. Een paar uur later vertelde ze me dat het allemaal opeens te veel was. Je kent dat probleem wel. Je fietst zo snel mogelijk naar huis, omdat je zoveel te doen hebt. Je komt hijgend thuis en je besluit opeens dat je er genoeg van hebt. Je gaat in bed liggen en doet helemaal niets meer.
En, helpt dat, in bed liggen?
Nou, nee. Als je dan lang in bed gelegen hebt, vind je het vervelend dat je niks gedaan hebt. Dan voel je je weer schuldig.
Dat gevoel ken ik.
Ja. Het probleem voor veel jongeren is dat er tegenwoordig zo ontzettend veel mogelijkheden zijn. Je kunt op voetbal en ballet en schaatsen en rugby en gitaarles, noem maar op. En als je zo'n kind bent als Lotte, wil je ook overal de beste in zijn. Dat maakt het moeilijk voor haar.
Maar dat is toch logisch? Je hoort toch ook steeds dat je beter moet zijn dan anderen, want dan heb je kans op een betere studie of een betere baan?
Dat is precies waar iedereen bang voor is, ja. dat je op een sollicitatiegesprek verliest van iemand die meer gedaan heeft dan jij. Maar volgens mij is het onzin. Als je namelijk altijd te hard werkt, gaat het op een goed moment fout. Als je te hard moet werken om een bepaalde baan te krijgen, is die baan niet goed voor jou. Dan word je ongelukkig.
Mag je nooit hard werken?
Natuurlijk wel. We moeten allemaal wel eens hard werken en we worden allemaal wel eens moe. Dat is helemaal niet erg als je iets wil bereiken. Het wordt pas een probleem als je voortdurend te veel wil presteren. Het is belangrijk dat je je ontspant en hoe je dat doet, dat is voor iedereen anders. Als je maar iets doet waarbij je je goed voelt.
Dit is het einde van de toets. This is the end of the examination.